Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk. Heel hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor iedereen thuis, die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Gerben Meuleman. U bent verbonden met de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde EWH Ezekerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Visser voor. U ook hartelijk welkom. Voor de tweede keer maken we bekend dat bij de verkiezingen van nieuwe ambtsdragers de volgende broeders zijn verkozen en benoemd. Voor de vacature van diaken broeder Fenon Schotvanger en voor de vacature voor ouderling de broeders Robert-Jan Nijsing en Albert Schinkel. Alle drie de broeders hebben hun benoeming aanvaard. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst met het zingen van de opwekking 245. Dit doen we voor zover dat mogelijk is staande.
Weer eerst stil zijn voor God. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Van die drie enige God verwachten wij onze hulp in deze dienst. Hij is de schepper van hemel en aarde. Heere, laat het werk van uw handen nooit los. Amen. Zingen van Psalm 118, de versen 8 en 9. luisteren naar het gebod van God. Daarna zingen we van Psalm 86, de versen 2 en 4. Jezus zegt tegen ons: u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En Paulus vraagt: wees eensgezind. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ga zingen. Gaan we nu eerst bidden. Machtig God in de hemel, het dank u dat we als gemeente van Jezus Christus hier bij elkaar mogen zijn om u te eren en te aanbidden. U bent de schepper van hemel en aarde. Zo machtig bent u. U bent ook de God van ons leven. En u ziet naar ons om. Hoewel Adam de blik van u afkeert. En u bent zo machtig dat u mens werd. Dat uw zoon als kind in de kribbe kwam. Dat uw zoon de lijdensweg ging. Aan het kruis hing. Is opgestaan. En dat daardoor, alleen daardoor er redding is. En daarom prijzen wij u. Om dat machtige wonder. En dat dat evangelie ook tot ons is gekomen. En ook vandaag weer tot ons komt. En we bidden u om de leiding van uw geest. Zodat het niet alleen maar bekende klanken zijn, maar dat het woorden zijn die doordringen tot in ons hart. Die ons raken tot in het diepst van onze ziel. Die ons klein maken, omdat wij het helemaal verbruikt hebben bij u. Die ons verwonden doen staan en vol aanbidding doen zijn. Om wie u bent en wat u schijnt. Wilt u zo in alles van deze dienst met uw geest ons zegenen. En niet alleen ons, maar overal waar christenen in uw naam samenkomen. Heere, wilt u erbij zijn. Zodat dat evangelie gehoord wordt, geloofd wordt. Zodat het ook wordt uitgedragen. Praktijk is in het leven van elke dag, ook naar anderen toe, zodat anderen jaloers worden. We moeten bekennen dat we daar vaak niet zo goed in slagen. Als kerken niet en ook niet als afzonderlijke gemeenten, als individuele gelovigen. En toch vragen we erom, omdat dat wel uw bedoeling is. En omdat u wel op die manier uw kinderen in wilt schakelen om dat evangelie met woorden en daden te laten horen en zien. Heren, zo komen we bidden en smeken bij u in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu het kindermoment.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Er is zelfs een baby bij, zie ik. Kom er gezellig bij. Ja. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Heb je wel eens gehoord van de term met vallen en opstaan? Met vallen en opstaan. Jongens, hebben jullie daar ooit van gehoord? Of nog niet? Hebben jullie enig idee wat dat betekent? Als je iets doet met vallen en opstaan, dan betekent dat niet letterlijk dat je valt en dan weer opstaat. Dat kan ook. Maar eigenlijk betekent dat dat je heel hard iets aan het proberen bent, maar dat het misschien niet in één keer lukt. Maar dat je het wel heel erg graag wilt dat dat gaat lukken. Misschien heb je dat wel eens gemerkt met een sport die je heel erg leuk vindt om te doen, maar dat het toch best wel lastig is en dat je er hard voor moet oefenen en trainen. Of misschien heb je dat wel eens gemerkt met iets op school. Een vak wat je moeilijk vindt. Misschien vind je rekenen wel lastig. En dan lukt het misschien niet in één keer. Dan gaat het een beetje met vallen en opstaan, zeggen mensen wel eens. En misschien als je ouder bent, dat je steeds meer voorbeelden kunt bedenken. Want dan doe je meer ervaringen op, heet dat. Dan ga je meer dingen leren. En van fouten leer je ook. Daar mag je ook van leren. En dan gaat het met vallen en opstaan. Kan je iets zeggen, Jara, of niet meer?
Als je, zeg maar, meer voeten en handen gebruikt op eieren, zijn eieren heel, kan je heel minder eieren breken.
Oké, ik begrijp niet helemaal wat je zegt. Maar ik denk dat je bedoelt dat jij inderdaad denkt aan echt vallen en opstaan. Maar wat ik bedoel is dat je niet echt valt en opstaat, maar dat je een foutje maakt en daarvan leert. Dat is een uitdrukking die we in Nederland gebruiken. Het is dus niet echt zo, maar het gebeurt met vallen en opstaan. Dus iets is moeilijk, je maakt een foutje en je leert er weer van, je gaat weer door. Bij Petrus, Petrus wilde ook iets heel erg graag. Hij wilde namelijk graag Jezus volgen. En dat ging voor Petrus ook een beetje met vallen en opstaan. En dat bedoel ik dus niet dat hij op de grond viel, maar dat ging een beetje moeilijk. Dat lukte de ene keer wel en de andere keer dan maakte hij een vergissing of een foutje. En vandaar gaat het daar ook over. Want laten we eens even kijken naar het plaatje waar het vandaag over gaat. Die is er niet? Oké, ik ga even kijken of ik die... Oh ja, je ligt daar. Oké, dankjewel. Ja, dat dacht ik ook, maar dat geeft niet. Kom ik even dichtbij jullie. Gaan jullie eerst even kijken wat jullie hier zien. Jullie zien een boom. En er is ook een man die tegen die boom aan ligt. En er is ook een man daar verderop. Wie ziet wat die man bij die boom aan het doen is? Ja.
Bidden.
Nee, bij de boom, deze.
Slapen.
Slapen, inderdaad. Zien jullie dat? Hij heeft zijn ogen dicht. Wat is die andere man aan het doen? Zien jullie dat?
Bidden voor God.
Ja, die is aan het bidden voor God. Nou, dat is een beetje lastig van het plaatje te zien. Maar ik weet dat deze man die aan het slapen is, dat is Petrus. En deze man die aan het bidden is, dat is de Heer Jezus. Beneden gaan jullie precies horen hoe dit verhaal gaat. Maar de Heer Jezus had iets aan Petrus gevraagd om te doen. Maar hij is blijkbaar niet iets aan het doen. Hij is namelijk aan het slapen. Dus beneden gaan jullie horen hoe dat gaat. Petrus maakt in ieder geval wel een vergissing. Want hij wil heel graag Jezus volgen. Hij wil graag doen wat Jezus zegt. Maar hier is dat niet gelukt. Dat zie je wel. Ik ga het plaatje daar neerzetten. Wil iemand mij daarbij helpen? Wie is er nog niet geweest? Dat weet ik niet. Wil jij me helpen? Kom maar. Mag je het vasthouden? Dan mag je meer erin klikken. Ja, dankjewel. We gaan nu ook samen zingen over Petrus. In het liedje zingen we ook dat Petrus foutjes maakt. Ja, die kennen jullie vast al. Heel goed, dan kunnen jullie goed meezingen. Ja? Daarna mogen jullie naar beneden.
We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Hebreeën, uit hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 10. Ieder mens die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God. Hij brengt gaven en offers voor hun zonden. Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kiest zelf voor die waardigheid. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurt. Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoogpriester, zoals Melchizedek. Tot zover lezen we uit de Bijbel. We zingen van gezang 192, de vers 1 en 2 en 3 en 6.
Thank you.
De preek gaat over het stukje 7 tot en met 10, waar gesproken wordt over Jezus lijden op aarde. En dat hij verhoord werd vanwege zijn diepe zag voor God. En dat hij, ook als de zoon van God, gehoorzaamheid moest leren. En dat hij zo uiteindelijk volmaakt werd. En dat hij de bron van eeuwige redding is voor allen die hem gehoorzamen. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En daarop willen we ons ook vandaag in deze dienst weer voorbereiden. We hebben het pas gezongen. Wij willen u volgen, Heer. Ik dacht dat de kinderen iets beter meezongen dan de ouderen, maar dat kwam door de onbekendheid van de melodie, denk ik. Het kan ook zijn natuurlijk dat je denkt, ja, dat zing ik nou wel, maar als ik heel eerlijk ben, valt het tegen met dat volgen van mij. Die gemeente van de Hebreeën, dat waren ook mensen. Die waren gaan zingen, wij willen u volgen, Heer. Wij hebben ontdekt dat Jezus het is. De redder die God gezonden heeft. Van wie we alles mogen verwachten. Een geweldige toekomst. En wat denk je? Ik citeer nu uit de Statenvertaling. Zij verachterden in de genade. Dat vind ik zo'n sprekende uitdrukking. Ze kachelden achteruit in het geloof. Om het anders te zeggen. Ze werden lauw en slap. En als ze dan in de dienst kwamen en er werd gezongen, wij willen u volgen, Heer. Dan zongen ze heel zachtjes mee. Of niet meer, want ze dachten, ik zit eigenlijk te liegen. En er waren er ook bij die heel vaak niet meer in de dienst kwamen. Want ja, wat heb je er eigenlijk aan? Aan God en aan Jezus en aan het christelijk geloof. Wat word je er als mens wijzer van? En heel deze preek, zo noem ik het Hebreeën maar even. Dat is het niet, denk ik. Maar heel die preek is erop gericht om aan de gemeente opnieuw duidelijk te maken dat Jezus Christus echt de redder is, echt de bron waaruit we mogen en moeten putten. En het is een vurige oproep. Mensen, blijf bij hem. Blijf in hem geloven. Hou vol. Alsjeblieft niet zo slap. En, dat vind ik heel bijzonder bij Hebreeën. Dat die dominee, die apostel, zo uitvoerig het Oude Testament erbij haalt. En dat hij van daaruit verkondigt wie Jezus is. Dat kon hij omdat die gemeente van huis uit Joden waren. Joden die tot de overtuiging gekomen waren, Jezus is de Zoon van God. Hij is, staat er in Hebreeën telkens, de hemelse hoge priester. En dan wordt hij vergeleken met de hoge priester uit het Oude Testament. Die moesten telkens offers brengen. Elke dag brachten de gewone priesters offers. En één keer per jaar de hoge priester op de grote verzoendag. Maar dat moest altijd weer herhaald worden. Omdat de zonde er niet echt mee weg was. En de hoge priester moest ook voor zichzelf offeren. Omdat hij ook zelf maar een zondig mens was. Totdat Totdat God zijn zoon aanstelde als de hogepriester. Als de middelaar tussen God en mensen. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt hij de bemiddelaar genoemd. Maar vind ik niet zo'n gelukkige vertaling. Bij een bemiddelaar denk ik aan iemand als Johan Remkes bijvoorbeeld. Die dan een paar partijen bij elkaar moet brengen en moet proberen een tussenmenselijk probleem op te lossen. Maar dat is in het geval van Jezus natuurlijk heel anders. Daar gaat het om een gigantisch conflict tussen God en tussen mensen. En God komt zelf in zijn zoon om dat conflict tot een goed einde te brengen. Tot een echte oplossing te brengen. Tot verlossing te brengen. En daarom, daarom gemeente, daarom mensen, staat er, kijk telkens naar Christus, naar de Zoon van God die de mensenzoon werd. En als mens moest hij ook gehoorzaamheid leren. Klinkt dat niet vreemd? Jezus is toch God zoon? Is toch de volmaakte mens, de mens zonder zonde? Ja, maar dat was Adam ook in het paradijs. En dat ging helemaal fout. Met alle naslepen van. Als dat niet gebeurd was, zaten we hier niet. Dan hoefde dat niet. Dan hoefde niet het evangelie van genade te worden verkondigd. En Jezus is, zou je kunnen zeggen, de tweede Adam. En ook hij moest als mens tot het einde toe gehoorzaam zijn. En dat was niet simpel. Dat denken wij misschien wel, omdat hij toch God was. Simpel toch? Nee, hij was echt mens. En hij werd, toen hij nog maar net begon, of eigenlijk voordat hij optrad, door de duivel verzocht. In de woestijn, op een gruwelijke manier, maar hij hield stand. En staat er dan in het stukje wat we gelezen hebben, dat Jezus tijdens zijn leven op aarde onder tranen heeft gesmeekt, met luide stemmen heeft gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord. Vanwege zijn diep ontzag voor God. En als, ik weet niet of iemand een herziene Statenvertaling bij zich heeft. Daarin zit te lezen. Dan staat er dat hij verhoord werd uit zijn angst. Ja, nou, dat klinkt heel anders. En, hoe zit dat dan? Ik zat vroeger altijd een beetje te worstelen met die tekst. Wat betekent dat nou dat Jezus uit zijn angst verhoord is? Hij lag daar toch te bidden. In Gethsemane. Hij lag daar toch te zweten, bloed te zweten. Hij ging daar toch bijna dood aan de angst, zou je kunnen zeggen. En hij moest toch naar dat kruis. Kun je dan zeggen dat hij verhoord is? Je moet dat niet focussen op dat gebed alleen, maar op heel Jezus levensweg, lijdensweg, gebedsleven. En dan staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling terecht dat hij verhoord werd in al die gebeden vanwege zijn ontzag voor God. Adam gaf het op. Adam liet God los. Hij niet. Want er was zo'n diepe innige band en eenheid tussen hem en God. Hij had zoveel ontzag voor zijn vader, dat hij volhardde. En dat hij dus verhoord werd. Want op deze manier, langs deze weg, met al die gebeden, ook met dat verschrikkelijke diepgaande gebed in Gethsemane, werd hij volmaakt als mens. En bereikte hij het doel van God. En zo was hij de hoge priester. Zo was hij de middelaar. En we hebben net gezongen dat dat een groot mysterie is. Ik zou me kunnen voorstellen dat je denkt, dit kan toch allemaal niet, dit is toch helemaal niet waar. Wie kan zoiets nou verzinnen? En als je zoiets denkt, moet u nou geen antwoord van mij verwachten, want ik snap het ook niet. Echt niet. Met mijn verstand zeg ik, dit is onmogelijk. Dat God mens wordt, dat hij die weg gaat, dat het zo moet. En dat dat redding betekent. Onbegrijpelijk. Toch? Maar ik geloof het wel. Die boodschap, dat evangelie, die pure genade van God, die oneindige zondaarsliefde, die is zo binnengekomen dat ik geloof wat ik niet snap. Als ik het zou snappen, hoefde ik het ook niet te geloven. Dan was het simpel, dan kon ik het beredeneren. Nee, dat kan ik niet. Maar dit is het evangelie wat God ons verkondigt. Mensen, dit heeft mijn zoon gedaan voor jullie, voor jou. In hoofdstuk 7 staat, zo'n hoge priester hebben wij nodig. Jezus hebben wij nodig. En dan even later staat er, zo'n hoge priester hebben wij. Dat mag je dus zeggen als gemeente van Christus. Zo'n hoge priester zoals Jezus, die alles gedaan heeft wat gedaan moest worden om het helemaal goed te maken tussen God en ons, tussen God en mij. Die hebben wij ontvangen. Die wordt ons verkondigd. Dat hij weliswaar aan het kruis hing. En dat hij daar op een gruwelijke manier stierf, de vloekdood stierf. Maar hij is opgestaan. En hij zit nu op de troon naast zijn vader. En dankzij hem is er verzoening. U weet wat dat betekent, hè? Verzoening. Bloed erover, zegt God. Dus niet zand erover, niet naar vooruit maken. Die zijn nou eenmaal mensen die leven met vallen en opstaan. Dus ik neem het je niet kwalijk. Nee, God neemt het bloed serieus. Dat wij hem de rug hebben toegekeerd en dat we altijd de neiging hebben om onze eigen gang te gaan. Maar als je Jezus ontvangt, als je in hem gelooft, bloed erover. Zijn bloed is er tot onze redding. Verzoening. Dat is de liefde van God. Je krijgt als het ware in dat offer van de Heer Jezus, van de Allerhoogste, een dikke zoen, een zoen van de liefde. Je zou denken, die heb ik helemaal niet verdiend. Nee, dat is ook zo, zegt God. Mijn zoon heeft dat verdiend. En jij krijgt het. Om zijn het wil. Zo is Jezus Christus alles. Als de verhoogde. Zo is hij voor mensen zoals u en ik. Mensen met dit leven. Met al onze zwakheden. Al onze beperkingen. Het lijden. De dood. Hij is diezelfde weg gegaan. En hij kan Altijd meelijden met onze zwakheid. In de vertalingen staat dat hij medelijden heeft met onze zwakheden. Maar dat is te zwak vertaald. Medelijden is ook mooi natuurlijk. Als pastor probeer je met mensen die het dan moeilijk hebben, medelijden te hebben, met hen mee te lijden. Maar dat is nog niet zo simpel. Want ieder mens is ook weer anders. Maar bij Jezus is het zo dat hij ons helemaal doorkent, helemaal kent, helemaal doorgrondt. En dat hij door de weg die hij gegaan is, met ons meeleidt. Dat hij naast ons staat, dat hij bij ons is. Dat hij ons alles wil geven op elk moment van ons leven, welk moment dan ook, wat we nodig hebben. En dat alles is een reden om echt in hem te geloven. En om in hem te blijven geloven, om het niet op te geven. Tegen die Hebreeën moest gezegd worden, mensen, leg nou alle lauwheid af. Nou, misschien zijn er hier ook wel mensen die denken, ja. Het is voor mij eigenlijk ook wel nodig dat ik die lauwheid kwijtraak. Mensen, laat je toch door niemand anders afleiden en door niets anders. Laat je toch alsjeblieft niet verleiden om bij Jezus weg te gaan. Om hem buiten beeld te houden in je leven. Laat je toch niet verblinden door ja, dat wat we als mensen allemaal zelf kunnen en allemaal presteren en ervan gemaakt hebben. Bijna een paradijs op aarde. Nou ja, met het nieuws van de laatste jaren, dan wankelt dat ook wel weer erg. Maar toch. Zie op Jezus. Als het evangelie verkondigd wordt. Elke week opnieuw. Want dan wordt dat wonder wat je niet doorgronden kunt zo dicht bij je gebracht. Dan wordt het zo zichtbaar gemaakt. Zeker ook als we dan weer het avondmaal vieren. In dat kleine stukje brood. In dat kleine slokje wijn. Wil God ons laten zien en proeven dat die liefde van Jezus Christus voor zondaren echt is en puur is en heel diep gaat. Het heeft hem zijn leven gekost, zijn bloed gekost. De vloekdood moest hij sterven. En zo is hij de bron van de eeuwige zaligheid. Staat er in de herziene Statenvertaling. De eeuwige zaligheid. Als u dat nou aan een kind zou moeten uitleggen, wat is dat dan? De eeuwige zaligheid. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dan tegen zo'n kind zegt, Jezus houdt van jou en jij mag van hem houden. En als je dan oud wordt en sterft, of jong en sterft, dat gebeurt ook, dan mag je naar de hemel, dan mag je naar de Heer. Nou, ik spreek dat niet tegen. Maar, u moet er eens op letten, hoe weinig aandacht het Nieuwe Testament daaraan geeft, in tegenstelling tot wat wij doen. In het Nieuwe Testament wordt hoogstens door Paulus geschreven, sterven zal winst zijn voor mij. Of niets kan ons scheiden van Christus. Zelfs de dood niet. We zijn geborgen bij hem. Maar als het over de zaligheid gaat, de redding gaat, dan is dat uiteindelijk in het koninkrijk van God. Als de Heer Jezus komt, dan is het alleen maar vreugde. Alleen maar vrede en gerechtigheid. En tot zolang Nou, zegt Johannes, die in de Heer Jezus gelooft, die heeft het eeuwige leven, die is al zalig. Dus dat mogen we zeggen in het geloof. Ik ben zalig. Ik ben gered. Jezus is in mijn heiland. En als u dat de grote woorden vindt, nou, dan hoop ik dat het evangelie bij u zo binnenkomt. Dat u denkt, ja, maar wacht eens even. Dit zegt God echt. Dit is werkelijk de boodschap van de Heer Jezus. Zo is dat dus. Dan heb je al het eeuwige leven. Vandaag al wil Hij je heiland en je Heere zijn. Vandaag al mag je een koningskind zijn. Totdat je volmaakt in het koninkrijk zult binnengaan. En dat betekent dan ook dat je gaat leven met het besef. We hebben hier geen blijvende stad. Maar we verlangen naar de komende stad, naar het hemels vaderland. Nou, dat verlangen, dat wil Hebreeën wekken bij zijn lezers, bij zijn hoorders. Staan we daar open voor zo'n leven met Jezus. In het besef, hier beneden is het niet. Uiteindelijk, bij al geluk en moois en goeds wat we hebben. Maar toch, het ware leven is bij de Heer. En met de Heer, ook vandaag al. En soms denk ik dat wij als westerse christenen eigenlijk graag willen dat we ja, een beetje een paradijselijk leven hebben. Een paradijselijk leven houden. En nou, daar zal God ons wel bij helpen, want we zijn brave mensen. Hè? We gaan elke zondag trouw naar de kerk en zo. En we bidden altijd, dus prettig geregeld. Maar zo is dat niet. Zo is dat niet. Weet u wat mij ook zo opvalt in het stukje wat vandaag onze aandacht vraagt? Dat Jezus zijn werk gedaan heeft voor allen die hem gehoorzamen. Kun je heel makkelijk overheen lezen. Geloven is gehoorzaam. Gelooft u dat? Volgens mij zijn er nogal wat mensen die denken, ja, geloven, dat is dat je van de Jezus gaat houden. Hè, en dat je daar een heel goed gevoel bij krijgt, een heel warm gevoel. En ik heb ook wel eens iemand bij me gehaald die zei, dominee, ik ben dat gevoel kwijt. Nou, ik zei, dan heb je dus nog veel meer geloof nodig. Als je het voelt, ja, dan is het goed grijpen. Maar als dat gevoel weg is, dan komt het erop aan of je het echt gelooft. En dan staat hier, en geloven dat is uiteindelijk gehoorzamen. Dat je doet wat God zegt, dat je luistert naar de stem van de goede herder. Dat je door hem laat leiden. Ik hoorde een keer een christen zeggen, ik hoef niet meer om vergeving van zonden te bidden. Want als je een kind van de Heer Jezus bent, dan zijn je zonden vergeven en dan doe je eigenlijk geen zonde meer. Klein foutje soms misschien, maar dat is niet echt zonde. Nou, vergeet het maar. Jezus heeft niet voor niets zijn leerlingen geleerd om te bidden. Geef dat ik uw wil doe. Ja, zo zegt hij het niet. Hij zegt, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. En dat zinnetje, dat wordt vaak door mensen anders geïnterpreteerd, met de gedachte van, nou ja, we bidden, we vragen God om een heleboel dingen en we zeggen dan aan het eind erbij, uw wil geschieden. Ik heb u verteld wat ik wil. En als u het anders wilt, nou ja, dan zien we het wel, dan merken we het wel. Maar dat betekent het helemaal niet. Als je goed luistert naar Jezus, dan zegt hij, in de hemel wordt de wil van God gedaan. De engelen zijn er altijd mee bezig. En wilt u nou geven, hemelse Vader, dat de mensen op aarde net zo uw wil doen? Dat ze leren leven zoals u het zegt. Met heel hun hart. Zoals we pas gezongen hebben. Leer mij naar uw wil te handelen. En door de kracht van het kwaad, ook als je een kind van God bent, door de kracht van het kwaad, heb je dat gebed altijd nodig. Er valt altijd nog heel wat af te leren en aan te leren, om echt gehoorzaam aan hem te worden. Om er echt uit te leven, wie ik ook ben, hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, de Heer Jezus is de levensbron. Altijd, in alles, in lijden en sterven. Hij is mijn houvast. En zeker, dan gaat het met vallen en opstaan. Of misschien moet ik zeggen met falen en opstaan. Maar in hem is er de kracht om vol te houden. Want hij heeft alles volbracht voor de zijn. En daarom kunnen we in de levensstrijd verder. Daarom mogen we leven van genade. In het vertrouwen dat het werk van de Heer Jezus als hoge priester een garantie is voor ingang in het koninkrijk. En tot dat moment zijn we geborgen bij hem. En ik weet niet beter te doen dan af te sluiten met het lezen van het slot van Hebreeën 4. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. We gaan zingen. Over Jezus en over onszelf. Hij kwam bij ons heel gewoon. gaan u danken en bidden. Voor twee mensen is voorbeden gevraagd. Broeder Adrie van Dijk, die heeft een ernstige hersenbloeding gehad. En het ziet er niet naar uit dat hij terug kan naar huis. Er wordt een plek in een verpleeghuis voor hem gezocht. Dat is dus voor hem en zijn vrouw wel heel ingrijpend. Heel onverwacht. En onze koster, broeder Herm de Lange, blijkt uitgezaaide prostaatkanker te hebben. Er wordt aan de behandeling gewerkt. Er is wel hoop dat dat een goed effect zal hebben. Maar het was wel een hele ontnuchtering voor hem en zijn vrouw dat dit aan het licht kwam. Zullen wij bidden. Wat moeten we zeggen, Heer? Het is alleen maar reden om stil te zijn voor u. Want wat u gedaan hebt met uw zoon, in hem, het is onvoorstelbaar. Ongelooflijk. Dat hebben we niet verdiend. We hebben daar niet naar gemaakt. We snappen er niks van. Het gaat onze pet ver te boven. Maar het is wel uw evangelie. Het is wel uw goede boodschap. Voor slechte mensen. Voor mensen zoals wij. Voor de mensen zoals ik ben. Geef dat het tot ons doordringt. Dat we hem nodig hebben. Dat we zonder hem verloren zijn en verloren blijven. Dat we door de genade die hij verwierf. Door de weg, door de diepte die hij ging. Tot u mogen komen. Kind van u kunnen worden. Kind van u mogen zijn. Ondanks alles. En in alle omstandigheden. We prijzen uw grote naam voor dit evangelie. Dank u van harte voor Jezus Christus, uw Zoon, de hemelse hoge priester, die al het werk gedaan heeft wat er bij u gedaan moest worden, om het vlak te maken, om het goed te maken, om perspectief te geven. Heer onze God, en dan zijn er van die omstandigheden in ons leven, waardoor we plotseling diep geraakt worden, zoals broeder van Dijk en broeder de Lange. Opeens wat ergs gebeurt, en komt er aan het licht. We bidden voor hen. Voor hun vrouw, voor allen die hen lief zijn. In deze ingrijpende situatie. Waarin niet duidelijk is hoe het verder gaat. We hopen en willen dat het werk van de dokters gezegend wordt. Dat broeder van Dijk een goede plek kan krijgen. Dat dat voor hen samen goed mag zijn. We bidden dat de behandeling bij broeder de Lange gezegend wordt. Dat die aanslaat. Maar hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt, geef o God dat ze zich geborgen weten bij u. Dat ze leven in het geloof dat wie de Heer Jezus kennen mag, eeuwig leven heeft. Ook in tijden van lijden en van ziekte. Wilt u zo met ons allemaal zijn? Want er zijn veel meer mensen die voor het oog in orde zijn, maar die in werkelijkheid lijden aan gevoelens van onvermogen, aan dat ze zichzelf minderwaardig voelen. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet tegen het leven op kunnen. Dat ze de gedachte hebben dat ze niet gezien worden. Er kunnen zoveel redenen zijn waardoor de mens die ogenschijnlijk niets mankeert zich doodongelukkig voelt. Wij vragen om de kracht van uw geest. Om de kracht van uw liefde in uw leven. Zodat ze zich gezien voelen door u. Weten dat Jezus Christus door alle diepten heen gegaan is. Zelfs door de diepte van de hel, van de Godverlatenheid. Opdat een ieder die in hem gelooft niet nooit meer verlaten zou worden. En als er mensen zijn die denken dat we het gemaakt hebben en het wel maken kunnen en onszelf geweldig voelen en vinden, geef dan, Heer, dat we de dingen in het juiste licht zien. En dat we beseffen dat bij alles wat we kunnen en doen en bereikt hebben, we uiteindelijk maar mensen zijn. Kwetsbare mensen. Zondige mensen vooral. Die dat soms niet eens in de gaten hebben. Die denken dat dat wel meevalt. Die niet doorhebben dat ook voor hen de leidersweg van Jezus nodig was. Zo bidden we met en voor elkaar in een gebroken wereld. Waarin zo onnoemelijk veel ongerechtigheid gebeurt. Zoveel oorlog is. We hoeven alleen maar te denken aan de brandhaarden die meest in de belangstelling staan. Israël en Hamas. Oekraïne en Rusland. En dan al die andere brandhaarden die nauwelijks aandacht krijgen, die nauwelijks gezien worden. Maar hoeveel mensen leven er niet in ontstellende omstandigheden? De wereld staat in brand. Heer onze God, uw rijk komt, waarin alles anders en nieuw zal worden. Geef dat uw gemeente, overal ter wereld en ook hier in Kampen, als burgers van dat rijk leven, zodat we tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen, doordat ze zien dat wij zijn dienaren willen zijn, hem gehoorzaam willen zijn. Willen worden als wij, hebben we gezongen. Dat willen we graag. En als dat toch eigenlijk maar half-half is, wilt u dan geven dat dat echt wordt. Zo komen we bidden ook voor de kerken, ook de kerken waartoe wij behoren. Ook daar gaat alles niet zoals het moet. En hoe het wel moet, we weten het niet. We voelen een grote verlegenheid. Zeker als we luisteren naar dat evangelie van Jezus Christus. Als we beseffen dat we op de knieën moeten voor hem. Met elkaar. Als eensgezinde, knielende gemeenschap. Het alleen van u verwachten en ons de weg door u laten wijzen. We danken u, Heer, dat we zo tot u mogen komen, mogen bidden. Prijs uw grote naam. Ga met ons mee. Leer ons gehoorzaamheid, leer ons geloven. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van God. Thank you.
Laten we samen bidden. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen en gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Als antwoord op dat gebed geeft God ons zijn zegen. Laten we die ontvangen met een biddend hart en heen gaan in geloof, in gehoorzaamheid. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.